Hallo CryptoCoiners, welkom bij inmiddels de zesde aflevering van CryptoCoiners Trader Talk. We hebben vandaag echt een kanon van een aflevering voor jullie klaarstaan. Ik geloof dat dit de langste aflevering is tot nu toe. Vandaag praat ik met Rogier, een CryptoCoiner, ook een CryptoCoiner moderator, die echt naar mijn mening een heel interessant verhaal heeft. Niet alleen over crypto, maar aan zich over zijn hele leefstijl, wat hij gedaan heeft in zijn jeugd en hoe dat uiteindelijk geleid heeft tot zijn introductie met crypto en hoe hij sindsdien bezig is geweest met traden en hoe hij dat combineert met zijn leefstijl en met zijn werk. Over al deze dingen hebben we met elkaar gepraat en ik weet zeker dat jullie het tof gaat vinden. Ik vond het erg leuk om met hem te spreken en ik hoop dat jullie er ook van genieten. Dus veel plezier. Dus Rogier, hartstikke welkom in de podcast. Leuk dat je er bent.
Ja, dankjewel. Leuk om er te zijn. Ja.
Tof dat je even tijd kon maken. Ik wil straks in uitvoerigheid praten over waarom het voor jou bijzonder is dat je even tijd moet maken op zo'n manier. Maar eerst ben ik benieuwd, zou je jezelf even kort kunnen voorstellen? Een klein beetje kunnen vertellen wat je doet en daarna duiken we wat dieper in op hoe je gekomen bent tot waar je gekomen bent.
Ja, prima. Rogier. De crypto komt pas veel verder. Maar ik kijk eigenlijk naar het hele financiële investeringsplaatje. En daar ben ik eigenlijk, nadat ik uit mijn studie klaar was, ben ik in de, dat was petroleum engineering, ben ik in de olieindustrie terechtgekomen in het Midden-Oosten. En eigenlijk ben ik daar zo'n 20 jaar gebleven. Daar zijn de salarissen, dat is allemaal een beetje anders geregeld dan in Nederland. Dus het lijkt allemaal wat beter, maar dat is niet altijd direct het geval. Want je krijgt betaald, maar je moet je eigen pensioenen vaak regelen, je eigen verzekeringen, alles. Dus daar moet je zelf over nadenken. Ik heb ook in die tijd heb ik heel erg veel mensen ontmoet die daar niet over nadenken. En die daar toch echt wel door in diepe problemen kwamen. En daar te laat achter kwamen. Dus dat is ook al vaak een waarschuwing geweest. Pak het in ieder geval. Probeer het een beetje anders aan te pakken. Dus zo ben ik in het Midden-Oosten begonnen. Na 2 jaar ben ik overgeplaatst naar het Verre Oosten, Thailand, Bangkok. Eerst heb ik daar 2 jaar gezeten op een kantoor. En daarna Singapore, een jaar of 8 ongeveer. En dan vooral op boorinstallaties, in shipyards. Allemaal in de energiesector. En eigenlijk over heel Azië en dan vanuit Singapore. En toen in 2008, toen had ik het een beetje gehad met altijd maar op, dat noemen ze dan expat-positie te zitten. En eigenlijk nooit thuis te zijn. Want ik had ook geen. Ik was niet getrouwd, ik had geen kinderen. Dus ik was natuurlijk altijd degene die ze even konden vragen voor van die jobbies. Die even net wat langer duurden dan iemand met kinderen naartoe wilde. Dus
vrij en flexibel man. Die kon
precies.
Weg zijn van huis zolang je maar wilde.
Dus ik heb wel inderdaad ook wel een keer gehad. Een werd gezegd, het kan wel wat langer duren. Ik zeg, hoe lang denk je? 5-6 weken. Dat was naar Nieuw-Zeeland, dus het was niet de beroerse plek. En daar ben ik dan 10 maanden bleef ik daar. Dus dat liep wat uit dan, ja.
En vertel me eens, hoe kom je op het punt in je leven? Want je zei, ik ben in eerste instantie, ben ik rond gaan reizen en heb ik uiteindelijk een studie gekozen, die heb ik afgemaakt en toen ben ik in deze sector terechtgekomen. Maar vanaf het moment dat je eigenlijk klaar bent met je middelbare school en je op pad gaat en voordat je een studie kiest, hoe kom je op het punt dat je dan zegt, ik ga zo'n soort job doen. Ik ga ver weg zijn van huis. Ik ga veel zien. Ik ga veel reizen. Ik werk in dit soort, hoe heet deze sector? De rotatiesector, waarin je eigenlijk een bepaalde tijd weg bent en dan weer een tijd terugkomt. Hoe hol je daar zo in?
Ja, dat was... hoe ben ik daar eigenlijk? Dat was... Ik heb zo'n backpackjaar gedaan. Ik weet niet of dat nog steeds zo hot is, maar...
Ja, na corona natuurlijk een stukje minder, want het was lastiger om echt, echt vrij te kunnen gaan staan en gaan gaan waar je wilde. Maar nog steeds een ding, ja. Meestal zo na je middelbare school, misschien in een tussenjaar tijdens je studie of zo.
Ja, en dat was nou voor Australië. En dan kon je een mooi werkvisum krijgen, zo voor een jaar werk en travel. Dus dat heb ik toen gedaan. Daar heb ik ook heel veel mensen ontmoet. Ja, ik ga een jaar op reis om uit te vinden wat ik nou echt wil. Nou ja, ik dacht al dat gaat waarschijnlijk toch niet lukken. Maar toen ben ik...
Dat is al een stuk meer zelfreflectie dan, denk ik, 90% van de mensen die hetzelfde doen.
Ja. Nou, ik zou in oktober of november terugkomen. Zou ik een jaar erop zitten. En toen zat ik in augustus of zo. Zat ik ergens zaten we in een bar of er was een festival in Perth. En ik denk, waar ben je mee bezig, man? Nog een jaar studie verdoen. Dus ik heb Qantas gebeld. Ik ben gelijk teruggegaan. Ik denk, nu oppakken en iets gaan studeren. Maar ja, ik kwam terug. Ik had nog 5 dagen of zo voor opleidingen begonnen. Ik had echt geen idee. Ik heb zo'n almanak gepakt. Ja, dit wil ik niet, dit wil ik niet. En... Ja. Een vriend van me die had wel eens iets gezegd over Den Helder, petroleum engineering. En toen ben ik daar terechtgekomen. En, en daar ging het ook. Alle stages waren vaak in het Midden-Oosten, verre locaties. En dat trok mij wel. En in Nederland dan doe je eerst die eerste stage. En dat is dan in Nederland was dat 2 weken op, 2 weken af. En... Ja, ik had al vrij snel door dat ik toch liever wat verder wilde. En toen heb ik mijn tweede stage, die was in Dubai. En eigenlijk als je daar niet verziekt, dan bleef je daar. Dan werd je daarna daar.
Ja. Dus dat is eigenlijk een soort intro voor wat daarna gaat komen. En als het ook een beetje aansluit, dan houdt dat vast. Had je toen de tijd mensen of plaatsen in Nederland waar je aan gebonden was? Of was je echt ready to go en weet je, neem mij maar mee, ik blijf wel en ik zie wel wat er allemaal gebeurt?
Nee, ik was eigenlijk heel ongebonden. En beviel me wel eigenlijk op die manier.
Welk tijdstip hebben we het hier over? Hoe oud was je hier en wanneer was dit ongeveer?
Dat was 98, toen ben ik voor het eerst gegaan. En toen ben ik die stage gaan doen.
In 98 was je al wel weer verder in het oosten. Maar deze keer niet echt voor vakantie, maar echt gewoon als job. Het was niet was hier voorbij. De oriënterende fase waar uiteindelijk weinig georiënteerd was, of is, was eigenlijk al voorbij. En vanaf hier was het echt, ik zit nu in deze business. Ik ben ver van huis zijn en ik ben veel heen en weer aan het gaan. Hoe is dat toen verlopen? Heb je toen, ben je veel van plek naar plek gehopt? Of zat je juist vast aan een bepaalde locatie? Of hoe ging dat?
Nou ja, ons kantoor was in Dubai. En van daaruit was ik... Dat beviel mijn baas ook wel. Die kwam dan in de yard. En die... wie wilde naar Azerbeidzjan? Ja, ik wel. Ik ga wel. Ja, dan hebben ze iemand nodig, weet je wel. En de meesten hebben daar geen zin in. En bevalt het prima in Dubai. En die willen best voor een weekje. Maar ik wil. En dan nog meer Pakistan, Georgia, Qatar, Bahrein, Oman. Ik ging elke maand een week naar Oman. Zo overal over het Midden-Oosten moet je dan van die dingen doen. Ja, dan ga je naar een platform, ga je iets oplossen, problemen oplossen. Of, en toen...
Krijg je in zulke situaties ook... Want je zegt, ik ga naar platform om dingen op te lossen. Krijg je ook nog wat mee van de landen waar je naartoe gaat? Heb je tijd om op pad te gaan of om een beetje downtime te vullen met verschillende dingen?
Jawel, dat lukt wel. Maar dat staat er nog wel bij van Pakistan. Daar werd verteld, je blijft in het hotel. Volgende dag komt er een driver, die komt je ophalen. En, voorzichtig. Ik was, 25 of zo. Ik kom in het hotel, ik gooi mijn tas neer, ik ga naar buiten, de bazaar op. Het was hartstikke leuk, iedereen was hartstikke vriendelijk. Maar dat is ook 25 jaar geleden. Dus Ik weet niet of ik dat nu nog zou doen. En de tijd was ook anders in die tijd. Ja, dus... Ja, maar nee, je krijgt inderdaad soms... daar toen ik in Nieuw-Zeeland zat, heb ik ook... ja, dat was altijd prima. Dan kon je gewoon kon je lekker gaan kitesurfen na een dagje werk. Dus,
kitesurfen. Want jij zegt, ik ben dan eigenlijk... Je zit een paar dagen, ben je je job aan het doen... en daarnaast heb je dan een beetje extra tijd of zo... voordat je teruggaat naar...
Ja, dat ligt eraan. Dus in die tijden... Later ben ik in 2008. Toen wilde ik rotatiewerk gaan doen. En toen... ben ik echt overgestapt op 1 maand werken, 1 maand vrij. En dat is een vrij standaard combinatie in de olieindustrie. Dus als je in Europa werkt, dan is het vaak 2 weken op, 2 af. Of ja, nu heb ik 2 op, 4 af. Ligt een beetje aan waar je bent. Maar als je langere afstanden moet reizen, dan is het gangbaar 4 op, 4 af.
Ja, gewoon echt volle maand in, volle maand uit. Hey, hoe zit het rond deze tijd? Want je zei, ik was rond de 25, laat ik zeggen, tussen je 25ste en je 30ste of zo. Hoe lang heb je dit gedaan, dat je echt hard in het Midden-Oosten zat en wat dat betreft eigenlijk ook niet echt terugkwam naar Europa en voornamelijk op en af zat?
Nou, ik heb dat wel een jaar of 20 gedaan. In 2015 ben ik weer terug overgeplaatst naar Abu Dhabi. Toen, je gaat altijd een beetje mee met de cyclus van de olieprijs. Dus olieprijzen naar beneden. En toen was het werk over in Thailand. En werk werd teruggestuurd naar Abu Dhabi. Mm-hmm. Maar in die tijd... Dus dat was van 98 tot 2008 dat ik echt wel daar vast zat. Na 1 keer per jaar ging je eens naar Europa. En toen vanaf dat moment ben ik gaan roteren. Dus maand op, maand af. En dan ging ik vaker via Europa. Of dan kwam ik wel wat vaker langs. Maar dan kon ik eigenlijk zelf kiezen waar ik heen ging. Dan ging ik in die tijd ging ik nog lang niet altijd terug naar Europa. Toen had ik altijd zoiets van, Europa, daar ga ik nooit meer naartoe.
Wie betaalt dit soort dingen dan? Als jij op die manier rondvliegt, zegt vlieg 1 keer per jaar vlieg terug naar Europa en ondertussen vlieg ik heen en weer. Betaalde je dat zelf of werd dat allemaal voor jou gecoverd?
Nee, dat werd allemaal wel. Dat is wel onderdeel van je van de package, ja. Dus,
in deze periode dan, toen je zei van ik ben vanaf nu echt aan het werk. Eigenlijk in die 20 jaar daarna. Dus tijdens die 20 jaar, hoe zat het met jouw financiële situatie? Wordt er veel voor je gecoverd? Hou je veel over? Geef je veel uit of juist niet?
Ja, ik ik er weer even over terugdenk. In Dubai in het begin, toen ik net even klaar was met mijn stage... ja, dan kregen we gewoon betaald in een envelop, letterlijk. Dus einde van de maand was het gewoon... ik weet nog, joh, dat was... $800 per maand. Ja. Dus dat was helemaal niet zo'n vet pot. En dat was ook nog voor het internet. Ik weet niet, we hadden wel internet, maar daar ben jij te jong voor waarschijnlijk. Maar die dial-up geluidjes. Dus inbellen en zo. En je kon niet. Mijn halve paycheck ging op aan telefoneren naar huis. Okay. Ja,
dus je had
wel
degelijk kosten die je maakte om daar
natuurlijk.
Te zijn.
Ja, natuurlijk. Ja, je leeft ook op een andere lifestyle. Maar inderdaad, later veel wordt gecoverd. Als je op een platform zit, je eten wordt betaald natuurlijk. Je hebt geen kosten. En ik had eigenlijk... Die eerste 10 jaar zorgen zij ook altijd dat je accommodatie hebt. Mm-hmm. Dus dat kan, in Bangkok had ik gewoon appartementen. Kun je appartementen zoeken.
Ah, niet alleen accommodatie terwijl je on the job bent, maar ook echt daarna. Voor wanneer je downtime hebt.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar in Bangkok werkte ik in een kantoor. Maar later ook, Dus of je zit in een hotel of in service departments, allemaal dat soort dingen. Dus, maar ik had in ieder geval geen vaste lasten aan hypotheek of huur of dat soort dingen. Dus dat is toch wel, daar hou je dan rekening mee. Dus dat ben ik wel wat gaan sparen op die manier. Ja.
Ja, dat wilde ik vragen. Heb je dan in die tijd onderaan de streep een beetje bijgespaard? Was dat mogelijk nog steeds? Je zei, je leeft een wat andere lifestyle. Want ik me heel goed voorstel. Want eigenlijk ben je tussen de jobs in, ben je al op plaatsen waar je naartoe zou gaan als je op vakantie gaat. Dus ik kan me goed voorstellen dat je daar ook gebruik van maakt. Blijft er dan wat over onderaan de streep? Of heb je daarover
nagedacht? Ja, tuurlijk. Ja, nee, dat, er blijft over, ja. Maar je zult... Ik zal ook geen recht meer hebben op AOW en dat soort dingen. Dus je zult ook echt wel je dingen zelf moeten regelen. En dat merk je ook in Azië. Kijk, in Europa en vooral in Nederland... hier in Noorwegen ben ik op het moment... daar zijn veel meer van die dingen... ja, wordt min of meer als vanzelfsprekend gezien... dat als je 65 bent of 63 of 67... ik weet het niet precies, dan mag je met pensioen... en dan krijg je een vast bedrag binnen maandelijks. Maar ja, ik kan morgen met pensioen als ik wil. Dan wordt het wel een beetje karig. Of... ja, of je kunt tot je 80ste doorwerken. Dus ja, dat moet je zelf weten. En dat in Azië zag ik dat sowieso meer om me heen van mensen. Ja, het is daar natuurlijk niet allemaal zo geregeld.
Daagde het voor jou op een bepaald moment? Van hey, ik moet nu even na gaan denken. Of even echt bewust gaan zijn over het feit dat ik misschien... Want jij zei... Je AOW heb je op een gegeven moment afgeketst. Je hebt op een gegeven moment gezegd, daar maak ik geen aanspraak op en ik regel het zelf. Of hoe ging dat?
Ja, ik weet niet precies hoe dat zit. Maar je kunt, als je Nederland verlaat voor tijdelijk of misschien niet tijdelijk, wat dan ook. Dan kun je dat, maar dan moet je zelf een premie betalen. En ik heb daar heel even naar gekeken. Ik denk, dat was zeker de moeite niet. En wie weet of die AOW nog bestaat. Dus ik heb dat niet gedaan.
Dus toen zei je, oké, weet je, dan ga ik zelf nadenken over de toekomstige jaren en hoe dat dingen voor opzij zet. Je vertelde me een paar dagen geleden dat je toen met een financial advisor bent gaan zitten. Hoe werkt, is dat de normale gang van zaken? Is dat wat mensen om je heen ook deden? Dus je dacht, nou, let's go.
Ja, veel mensen die doen wel, kijk, het bedrijf deed ook wel iets. Dat is dan de 401k, dat is een Amerikaans pensioensysteem. Ja. Dus, en daar kun je dan wat meer of wat minder in doen. En maar ja, toen ik een keer over werd geplaatst naar Bangkok... toen, die financial advisors, ik weet niet hoe ze het doen... maar die weten je snel te vinden. En die bellen je op, zo cold call. En ik denk, nou, ik ben populair. Ik heb later begrepen hoeveel die mannen ongeveer... vrouwen zullen het ook wel zijn... maar ik heb altijd met mannen en jongens te doen gehad. Ja, ik heb begrepen dat die goede commissies maken... als je een keer zo'n pakket aansmeren. Of als jij zo'n pakket koopt. Dus ik had dat gedaan. We zijn gaan zitten. Hoeveel heb je nodig per maand? En we kwamen op een heel mooi bedrag. En als dat zo was gelopen, dan zou ik nu niet meer aan het werk zijn. Ik kan je ook zeggen, toen we in die petroleumschool zaten... veel van ons dachten dus inderdaad, na 15 jaar dan zijn we al klaar met werken. Maar ik weet er één of twee, maar de meeste van ons zijn nog gewoon aan het werk. Ja.
Die hebben gewoon iemand van een goede commissie gezorgd en de rest is een beetje achtergebleven. Maar heeft het dan te maken met dat jij uiteindelijk toch voor andere dingen hebt gekozen? Ik neem aan zo'n persoon, die stelt een plan met je op en die zegt... zet zo en zoveel opzij elke maand en dan investeren we misschien een beetje. Of dat dan ga je wat rente overvangen of zo. En op termijn heb je gewoon heel veel gespaard en kan je ervan gaan leven.
Ja, dat was het inderdaad. En dat was, was een mooie projectie. Nou moet ik ook zeggen dat ik zelf niet heel, heel strakke discipline hield hoor. Af en toe liep dat wel een beetje los en zo. Dus ik wil ook zeker niet die financial advisors alle schuld geven. Van, maar ja, het is toch wel een beetje een combinatie van de twee, zeg maar. Dus,
waar zit jij hier in je leven? Toen je zei van toen ben ik op een gegeven moment zelf wat bewust geworden daarover. Heb ik iemand daarvoor gevraagd om eens te gaan zitten? Is dit... rond welk jaartal zit?
Ja, dat was 2002 of zo. Toen ben ik naar Bangkok verhuisd. Ik zit nu een jaar of bijna 25 dat ik in de olie-industrie zit.
Ja, oké. Oké, nou dat punt is geweest. Hoe lang ben je dan nog... want je zegt, ik ben nu net weer... Sinds een paar jaar zit ik hier in Noorwegen. Maar er zit nog een gap van ongeveer 2002, 2003 tot en met ongeveer 2015, waarvan je zei, weet je, toen ben ik toch gegaan naar Abu Dhabi. En daar zat ook weer een verandering in. Dus hoe heb je die tijd gevuld daartussen? Was dat nog steeds, weet je, ik ben hard aan het werk tijdens de weken dat ik opzit. En op het moment dat ik vrij ben en mijn eigen accommodatie ergens heb, reis je dan nog steeds veel rond? Ben je dan nog steeds veel onderweg?
Nou ja, ging ik vaak naar, ging naar het strand kitesurfen. Dus dan heb je van die cycli. Dus deze tijd van het jaar gaan er, wat zijn we, oktober. De meeste gaan naar, naar Zuid-Afrika, Kaapstad. Juni, juli naar Mauritius, Madagaskar. Dus zo gaan we op verschillende tijden in het jaar naar verschillende plekken.
Vlieg jij dan op kosten van de baas op zo'n moment? Of doe je dat zelf?
Dat was op kosten van de baas, ja.
Ik moet er niet aan denken, man, wat ik zou gebeuren als ik zou kunnen vliegen op kosten van iemand anders. Dat surfen over de hele wereld. Wat gaaf. Wat voor mensen ontmoet je daar? Ben je dan, want ik kan me voorstellen dat er ook een heleboel mensen zijn die helemaal niks met de olie-industrie te maken hebben. Die gewoon op vakantie zijn, die gewoon op pad zijn. Maar tegelijkertijd, als je zo vrij bent en als je zoveel mogelijkheden hebt, wordt het ook ineens heel makkelijk om met mensen op pad te gaan, of vaste groepjes te vinden, met collega's misschien zelfs. Is dat een beetje zo?
Ja, dat is, ik heb inderdaad, zo heb ik ook mijn partner nu ontmoet via haar vader. Die, daar ging ik vaak mee. Veel vrienden van mij, die gingen niet meer mee. En haar vader, die kwam ik ergens tegen op het strand. Die was te kitesurfen, dus dat was wel grappig. Een grappig verhaal. Zo heb ik haar ontmoet. En met hem ging ik wel vaak. Hij was retired. En hij ging ook kite. En dan, en dan hadden we altijd wel wat vrienden die meegingen. En zo kwamen altijd wel weer mensen tegen. En overal heb je wel van die mensen wonen. En het is lang niet allemaal olie-industrie natuurlijk. En in Thailand trekt sowieso veel mensen aan die daar wonen. Ook veel in crypto tegenwoordig, heb ik begrepen. Ja, toen ik daar zat, toen was dat niet zo. Maar dat is nu wel meer.
Heb jij, toen jij jouw vriendin ontmoette, toen de tijd, al vroeg in de relatie aangegeven, dit werk wat ik doe, dit maakt het misschien moeilijk of gek om een bepaalde traditionele gezinssituatie te houden? Is dat... Want ik kan me voorstellen, jij ontmoet iemand en dat is natuurlijk leuk op het moment dat je op vakantie bent en dat klikt allemaal heel goed en dat is gezellig en ziet er mooi uit en we zijn happy. Maar dan vlieg je twee weken later, vlieg je weer terug naar een of andere platform ergens in de middle of nowhere. En waar je misschien ook nog niet zo goed internet te pakken hebt. En dan zit ik zit hier weer een maand, dus tot over een tijdje. Hoe werkt zoiets?
Ja, zij is redelijk independent, dus... we hebben dat eigenlijk gewoon zijn dat gaan proberen. En dat werkte voor haar wel. Maar ik weet wel van collega's waar dat totaal niet werkte, inderdaad. En voor ons werkt dat eigenlijk wel heel goed. En we hebben ook de kinderen. En dat werkt eigenlijk prima. Die zijn er ook zo aan gewend. En, dan wordt dat eigenlijk heel gewoon. Maar tegenwoordig ga ik niet meer naar het strand meestal. Dus nu, als ik thuis ben, ben ik thuis. En dan,
dat is nu de verandering eigenlijk. Want nu vlieg je eigenlijk gewoon, zodra je klaar bent met de maand op of de twee weken op, vlieg je gewoon naar huis. Dat is downtime met de familie. Tot je
precies. Ja. Maar dan ben ik er wel. En dan, dan heb je gewoon tijd met de kinderen. En dan... Ik weet ook niet hoe het altijd komt. Ik altijd tijd tekort heb dan met traden en dat soort dingen. Maar het is wel zo. Als ik zie hoe zo'n structuur van Kevan bijvoorbeeld, dat heb ik helaas niet, moet ik zeggen.
Laten we daar eens over praten. Want ergens in dit verhaal komt crypto in de picture. En komen dit soort financiële bewegingen komen in de picture. Jij hebt me verteld, maar rond 2015 toen ben ik in Abu Dhabi gaan werken. En je zei net van na een tijdje ben ik ook terugverhuisd naar Europa weer. Vertel daar eens over hoe dat eigenlijk begon.
Ja, ik weet niet meer precies wat nou het punt was hoe ik erin ben gerold. Maar dat was eigenlijk in 2015 ben ik weer in Abu Dhabi gaan werken. Werk weer overgeplaatst. In 2017 toen... ben ik aan Bitcoin begonnen. En allerlei platformen geprobeerd. En toen heb ik ook voor het eerst op Binance gezeten. En ik zat op van alles. Ook, ik weet niet meer hoe het heet, local crypto. Dan kun je, dan kun je het in een donker steegje kun je het van iemand kopen. In cash, wat je wil. ik zat al die dingen uit te proberen. Met hele kleine bedragen. Maar ik wilde weten hoe dat werkte. Maar ik zat daar vaak op mobiel netwerk, slecht netwerk. Echt letterlijk in het zand naar een netwerk te zoeken. Dus dat is niet ideaal om eens even wat te gaan traden. En maar het was, dat was ook eind 2017 was geloof ik, de Bitcoin zo omhoog schoot. Dus we zaten daar zo in zo'n container kantoortje. Stonden een paar van die jongens om me heen. Dat was wel grappig. Was eentje Pakistani en die kwam later naar me toe. Toen zegt, hey Rogier, mijn zoon die heeft 2-3 jaar geleden is gevraagd, papa, mag ik $50 lenen? Want ik wil Bitcoin kopen. Ik heb hem weggestuurd. Dus, ik geef niet zomaar $50 weg. Wat denk je wel niet? Maar denk je dat ik dat wel had moeten doen? Ik zeg, ja man, 3 jaar geleden. Toen bleek die jongen, die hele WizKid met wiskunde. En dat studeerde die nu. Dus toen hoorde ik 6 maanden later, ben ik weer op dat platform gekomen. En toen hoorde ik van collega's die zeggen, en na die trip heeft hij zijn zoon heeft hij hem een maand salaris uitgeleend. Dat had hij 3 dagen later betaalde die jongen dat terug. En die had ontzettend veel verdiend ermee. Dus dat was leuk om te horen.
Was er veel vraag naar? Je zegt, ik stond ergens in een container met een stel mensen om me heen.
Ja, maar we zaten, het was gewoon tientjes werk. En we zaten gewoon te kijken hoe het allemaal ging. En was vooral heel leuk. Ik heb toen uiteindelijk, dat was begin 2018. Toen zijn er wel meer. Was de lol er een beetje af voor veel.
Een beetje off topic, maar is dit een thema onder collega's van jou, onder mensen die werken in deze olie-industrie, om in hun in hun downtime eigenlijk, om in hun vrije tijd, terwijl je nog steeds aan de andere kant van de wereld zit, om bezig te zijn met het uitbouwen van bepaalde systemen of het opbouwen van een portfolio of het verspreiden van je financiële middelen, om op die manier aan de toekomst te denken? Is dat een gewone trend? Gebeurt dat veel?
Ja, en dat was eigenlijk ook al voordat ik met crypto in aanraking kwam, of voordat het eigenlijk bestond al, hoor. Zag je mensen die handelden dan met aandelen en zo, of wat ze ook deden. Maar vooral toen het internet wat beter werd en zo. Ja. Maar je blijft toch. Het kan. Soms zit je uren te wachten en dan gebeurt er niks. Maar dan ineens moet je er weer bij zijn, kopje erbij. En dan moet je toch weglopen van wat je. En dat leent zich natuurlijk niet.
Dat zijn onregelmatige omstandigheden wat dat betreft. Ja. Maar dus over het algemeen ben je wel. Niet alleen jij, maar als collega's ben je bezig met het opbouwen van een buffer. Of het nadenken van: oké, wat gaan we hierna doen? Of hoe vang ik mezelf hierna op?
Ja, toch wel hoor. Ja,
dan kan ik me voorstellen dat zeker crypto op zo'n moment wel interessant is om op het moment over na te denken. Dat je daar met z'n allen over praat of over hyped of over je in interesseert om een beetje uit te vogelen hoe het allemaal werkt.
Ja, vooral hier waar ik nu zit, daar merk ik dat wel heel populair begint te worden, ja. Maar dan is het duidelijk niet op de manier hoe wij dat doen met cryptocoiners of mensen die zijn helemaal lyrisch van één munt. En dat volgt de hype helemaal. En dan is het weer over voor een tijd. Dus,
Hoe is dat voor jou gelopen, die interesse in cryptocoiners? Want jij zei, ik was op dit punt nog bezig met het uitzoeken van dingen. Ik vind het een leuk voorbeeld dat je in een container met een paar mensen om je heen staat. En had je er wel wat verstand van, maar was het ook vooral van een afstandje? Hoe ben je er vervolgens echt ingerold? Hoe ben je ermee aan de slag gegaan?
Ja, dat was in 2019 ben ik hier begonnen. En toen in 2019 toen ben ik naar Noorwegen overgeplaatst. En eigenlijk na 2 trips toen begon corona. En niet veel later. Hier werken we 2 weken op en dan 4 weken af. Maar toen, tijdens corona, was het 2 weken op en dan 10 dagen in een hotel in quarantaine. Of 2 weken op, dan 2,5 week vrij en dan weer terug. En dan zat je in een hotel te wachten, gewoon in quarantaine. Dus en toen ben ik in CryptoCoiners gerold. En toen werd gevraagd voor moderators en zo ben ik daarin gekomen. Mm-hmm. Maar toen had ik ook weinig keuze om behalve gewoon achter mijn computer te zitten. En, dat heeft me echt wel heel erg geholpen. Ik heb toen heel veel gehad aan de CryptoCoiners methode en de cursussen en gewoon heel veel trades doen. Mm-hmm. Ja.
Dus dat was eigenlijk 10 dagen voordat je begon met werken, was het gewoon bijna geïsoleerd en gebunkerd traden en leren.
Ja,
en
precies.
Dan 2 weken aan het werk en dan op de terugweg ook weer in quarantaine?
Nee, op de terugweg hoefde ik niet in quarantaine.
Dus eigenlijk had je een maand lang, een langere periode, had je elke maand 10 geïsoleerde dagen waarin je gewoon full dedicated aan het werk kon en kon...
Ja, precies. Ja, ik kon me daar helemaal op toeleggen. Dat, voor mij is dat vrij uniek.
Bizar. Ja, ik kan me voorstellen. Voor veel mensen dat. Ik bedoel, het zijn perfecte omstandigheden, maar lastig om consistent waar te maken. Maar als je geforceerd wordt vanuit je werk en vanuit je werkveld, alleen maar mooi meegenomen. Heb jij, was je toen alleen met crypto bezig? Want ik kan me voorstellen, je werkt ook nog 2 weken van die maand. Je bent 10 dagen zit je in quarantaine, dus je hebt ook nog een beetje downtime. Maar was je daarnaast volledig op crypto gestort? Of?
Jawel, ja. Ik was al helemaal op crypto. Ik was ook Noors gaan leren, maar dat is zodra vanaf het moment dat ik het daytraden uit had gevonden, ben ik daar eigenlijk mee gestopt met de Noorse lessen.
Hey, en op termijn was corona natuurlijk ook weer voorbij. Ik kan me voorstellen, viel de isolatieplicht viel een beetje weg. Het hele quarantaineverhaal viel weg. Heeft dat toen ook gezorgd voor een dip in je consistentie wat dat betreft?
Ja, absoluut. Ja, ik heb ook heel veel door schade en schande. Dus toch traden. Zoals duidelijk wordt gezegd, niet doen. Dus vaak heb ik dat dan toch gedaan. Of ik begin met een trade terwijl ik weet dat ik weg kan worden geroepen. En dan mijn stop loss of te laag zetten. Of helemaal niet in het begin. Uh-huh. Maar daar ben ik wel van afgestapt.
Ik kan me voorstellen dat traden combineren met jouw job, waarin je zegt dat je lange tijd kan ik stilzitten en er is niet zoveel aan de hand en ineens moet ik in actie komen. Lijkt me best lastig. Is dat in de praktijk ook zo?
Ja, absoluut. Ja. En dat, daar ben ik nog steeds wel mee bezig. De beste manier daarin te vinden. Maar inmiddels heb ik dat wel. Dat ik gebruik gewoon kleinere portefeuille voor na gelang waar ik mee bezig ben. Als ik weet dat er iets spectaculairs voor werk moet gebeuren of kan op punt van gebeuren staan, mm-hmm. dan ga ik niet meer met een grotere portefeuille om te traden. Ze probeert dat een beetje te managen.
Op wat voor manieren trade je? Lukt het jou om jezelf nog steeds te ontwikkelen, als het ware, om verdieping te zoeken? Of ben je voornamelijk bezig met één strategie en één doel en daar hou je aan? Hoe werkt dat?
Ja, en eigenlijk gewoon alleen de klassieke CryptoCoiners methode. En ik heb vaker wel geprobeerd om en ik heb ook met veel plezier naar Kevan's eerdere workshops geluisterd, maar dan heb ik het toch niet helemaal afgemaakt. En dan heb ik toch dat stuk gemist wat ik eigenlijk toen met die corona quarantaines had. Ja. Dat je gewoon... Het is natuurlijk niet alleen even een workshopje doen.
Je moet alleen even een videootje kijken.
Dat is het niet. Je moet dan echt wel ervoor gaan zitten en het gaan doen. En daar moet je dan inderdaad een paar uur per dag voor inlassen of ingelast krijgen, zoals dat toen gebeurde bij mij. Maar ja, ik hoop dat toch echt wel weer eens op te pakken om ook andere methoden te gaan proberen. Maar eigenlijk op het moment, nee, niet. Is het ja, hollen en daytraden gewoon echt, ja. Echt wel, nou ja, zoals Rolf in de klassieke methode heeft uitgelegd. Begin met €250 of, en werk je way up. En ja. Ja, dat doe ik dan ook, ja.
Hey, je zegt van, misschien in de toekomst wil ik nog wel eens iets veranderen. Of ga ik nog eens een keertje nadenken. Is dit werk wat je nu doet, is het iets wat je blijft doen voor een langere tijd? Of wil je daar op een gegeven moment uit weg transitionen naar iets anders?
Ja, dat is moeilijk te zeggen hierin. Ik heb toen in 2019 ben ik eruit gegooid in Abu Dhabi. En toen dacht ik eigenlijk, nou, dat is het einde van mijn oilfield carrière. En ja, het logaritme van LinkedIn, die schotelde me precies de goede baan voor. Dus ja, dit kwam eigenlijk heel onverwacht. En is perfect voor mij op dit moment. Dus ja, het is moeilijk om dat soort dingen te voorspellen. Maar ja, als er niks verandert hier, dan zou ik wel doorgaan. Maar ja, als het wel verandert, dan ja, moet ik me daarop aanpassen.
Mm-hmm. En hoe
dat precies zou doen, hoe ik dat zou doen, dat ja, kan ik niet echt iets duidelijks over zeggen. Nee, maar ja, ik heb natuurlijk die dingen heb ik zelf, de planning, die heb ik zelf een beetje. Ja, niet alle eggs in één basket. Hè? En ja, dat is dan precies, niet, niet dat ik zeg van ja, niet alleen maar Bitcoin of alleen maar Ethereum. Dus, maar ja, een gedeelte in crypto, een beetje vastgoed, een beetje andere portfolio. Dus zo een beetje gespreid. Ja,
ja, ik snap het. Ik snap het. Oké, helder. Heb jij vanuit jouw collega's, krijg jij vragen hierover? Zijn die ook bezig hiermee? Of zien zij jou hiermee bezig zijn en vragen van, hey, weet je, wat doe je? Kan je dat een keertje uitleggen?
Jawel, dat heb ik wel, maar dat is niet zozeer hier mijn directe collega's. Ja, ook wel, maar dat gaat toch wel, moet ik zeggen, met hypes mee van crypto. Dus een jaar geleden, toen was er een hoop meer interesse dan nu. Maar hier op platform niet zozeer. En omdat ik nu ook in Europa werk en mensen hier toch, ja, het is hier toch meer vastgelegd. Ik zit nu in Noorwegen met vaste pensioenen en dat soort dingen. Dus mensen die denken daar ook minder over na. Die worden ook misschien minder aangezet om daarover na te denken. Ik begrijp dat in Nederland nu met nieuwe pensioenstelsel, geloof ik. Dus ja, dan zullen mensen daar ook meer met vragen over zitten. Maar ik denk dat zolang dat ja, min of meer geregeld is, dat mensen vaak denken, ja, het zal wel goed zitten.
Ja, ja, ja. Terwijl het bij jou eigenlijk compleet anders is. Jij zegt echt, het gaat mij meer om het totale plaatje. Ik probeer een beetje te diversificeren. En dan zorg ik dat ik overal in zit. En dan ben je wat robuuster wat dat betreft.
Ja, precies. En ook ja, wat ik in het begin al heb gezegd, ik heb mensen echt wel voor gaas zien gaan die dat gewoon niet deden. En dat waren mensen die, die echt die goed verdienden en die alle mogelijkheden hadden om hun leven anders te plannen. Maar dan kwam er iets onverwachts. Ja, ik werd ontslagen. Ja. blijft niet altijd mooi weer. Hè?
Dat is gewoon een boekje van dingen die kunnen gebeuren.
Ja, ja, logisch. Dus ja.
Is dat wat dat betreft dan echt een les die je geleerd hebt? Ook niet alleen het horen van collega's, maar ook op zoveel plaatsen in de wereld komen waar je ziet hoe het ook geregeld kan zijn. Omdat een beetje jezelf prompt om wat bewuster erover na te denken.
Ja, zeker. Zeker. Dat zie je natuurlijk in Azië. Is natuurlijk veel meer de familie in. Het ligt eraan waar in Azië, maar dat heb ik zelfs in, ik weet nog dat ik in Singapore woonde en dat daar een ouder echtpaar die de kinderen of een van hun kinderen iets voor de rechter haalde omdat die niet voor ze zou zorgen. Dus, maar dat is in andere landen zoals Thailand en Indonesië is dat natuurlijk veel meer vanzelfsprekend, maar dat verandert ook. Daar hebben mensen ook meer en meer een druk leven natuurlijk. Dus ja, dat kunnen ze.
Heb jij wat dat betreft met je kinderen hierover gepraat? Dat er niet dit soort stunts gepoeld gaan worden? Is,
Nee. Ik denk dat die gewoon zeggen, je moet ze, als het die tijd is, dan mag je zelf zo'n rolstoel elektrische nemen. Maar verwacht niet dat ik hem duw. Nee, dat weet ik niet. Maar nee. Ja, maar dat is anders natuurlijk in verschillende plaatsen. Dat,
ja, tuurlijk. Ja. Hoe loopt dat bij jou een beetje? Heb je dan contact met je familie? Heb je contact met je kinderen? Is dat een beetje te doen? Ik kan me voorstellen dat je nu goed internet hebt en dat het een stukje makkelijker is. Maar over het algemeen, normaal gesproken?
Ja, dat is inderdaad. Dat is tegenwoordig veel makkelijker. Vooral waar ik nu werk is wat dat betreft erg mooi geregeld. We hebben hier heel goed internet. Maar dat is eigenlijk nooit zo geweest hiervoor. Ik zat letterlijk soms op een zandheuvel met. Dus dan is dat gewoon heel lastig. Videogesprekken, WhatsApp, al die VoIP-diensten zijn vaak geblokkeerd in het Midden-Oosten. Dus dat is dan lastig, inderdaad. Ja. Maar ja, het is zelfs stukken beter dan vergeleken toen ik begon in de olieindustrie. Toen was het gewoon bellen, hè. Ik weet niet of jij dat nog weet, maar je betaalde voor internationale gesprekken betaalde je veel.
Ja, dat weet ik nog. Dat is nog steeds wel zo.
Ja. Sommige.
Als je niet uitkijkt met een paar settings aan en uit, dan ben je nog steeds word je gedraind waar je bij staat.
Ja, precies. Ja.
Maar ik denk niet dat nog lang duurt, omdat het tegenwoordig zo makkelijk is om bijvoorbeeld via WhatsApp te bellen of via je Telegram te bellen. En dat gaat allemaal over data of over wifi. Dus echt de belkosten, dan die druk je gigantisch op die manier. Dus ik denk niet dat het nog heel lang duurt dat het zo heftig blijft.
Nee. Nou ja, dat kan hier waar ik nu zit. Dan zit je, als je niet oppast, dan zit je op satellietverbindingen.
Ja.
Dat, dan is het ook, dan kan het heel snel heel hoog lopen, ja.
Hey, laatste vraag voor we afsluiten. Heb jij op dit moment, ben je naast dat je dus in je downtime eigenlijk aan het traden bent en wanneer je met gezinstijd, met gezin bezig bent en wanneer je werkt, ben je nog met andere projectjes bezig? Heb je nog een soort side dingetjes waar je op draait? Of dingen waar je misschien in de toekomst, als je wat meer tijd krijgt of hebt, op zou willen focussen? Los van crypto?
Ik heb dan ook nog wat vastgoed. Nou ja, dat klinkt gelijk. Nee, dat is dus niet het geval. Maar dat heb ik eerst in Azië gedaan. En nu ook een beetje in Europa. Maar dat is toch wel heel. Je loopt tegen andere dingen aan in Europa daarmee. Dus vooral in Nederland. En allemaal regels waar je aan te houden hebt. En wat niet mag, wat wel mag. Airbnb mag niet of mag gelimiteerd. Dus dat zijn dan dat zijn dingen waar ik ook wel mee bezig ben geweest. En dat, dat is in Azië vaak een stukje makkelijker dan in Europa.
Maar even voor het idee, betekent dat dan dat je, als je met vastgoed bezig bent, doe je dat dan vanaf zo'n olieplatform? Doe je dat remote allemaal? Of is dat tijd die je doorbrengt wanneer je je 4 weken down hebt en je daar eigenlijk mee bezig bent?
Ja, nee, dat doe ik allemaal remote. Ja. In Azië kun je nogal met de Airbnb soms wat doen. Of je huurt het aan vrienden of via. Dan als je met klachten te maken hebt, dan moet ik die oplossen. Dus, maar ja, dan heb ik dan weer contact voor. Zo probeer ik dat een beetje divers te houden allemaal. Dus niet alleen maar
dat is een beetje de name of the game bij jou, hè? Divers houden.
Ja.
Beetje spreiden allemaal. Ja.
Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. En dat je een beetje op een top blijft over die verschillende dingen.
Ja, ik kan me voorstellen dat als je gezien hebt wat jij gezien hebt en inderdaad mensen zo op een back hebt zien gaan en tegelijkertijd vanuit verschillende culturen hebt meegekregen, het wordt niet allemaal voor je geregeld en het is goed om mezelf bewust over te zijn. Dat je op een gegeven moment ook wel een beetje verlangt naar wat extra controle, naar wat extra zelf een vinger in de pap hebben eigenlijk en beslissingen kunnen maken. En dat kost dan misschien maar wat meer moeite en wat meer tijd, maar dan weet je in ieder geval zeker dat je zelf weet waar je aan toe bent, in plaats van dat je afhankelijk bent van ik ben
ontslagen. Of
ja, ja.
Of dit viel ineens weg of whatever.
Ja, nou ja, goed. Kijk, we hebben allemaal een slechte tijd meegemaakt afgelopen jaar natuurlijk in crypto. En ook ik was er helemaal niet immuun voor. Ik zat ook in Luna. Ik zat ook op, hoe heet het, Celsius. Dus ja. Maar dan heb ik wel zoiets. Kijk, ik zat in Luna, maar ik had besloten om in Luna te zitten. Dus ik zat in Celsius, maar ik had dat zelf gedaan. Dus daar heb ik trouwens nog via een van onze moderators, die heeft mij daar nog behoorlijk mooi voor behoed. Die had me gebeld van tevoren. Hey, hou eens een oogje daarop, want het zou wel eens mis kunnen gaan. Dus ja, bedankt Carl.
Hey Rogier, jij hartstikke bedankt man voor dit gesprek. En vooral
ja, jij ook. Nee, jullie ook. Ja, ja.
Heb je nog afsluitende notes of zo? Dingen die je wil zeggen? Misschien met mensen wil delen?
Nou,
iets waar ze op moeten letten? Wat je ze mee zou willen geven?
Ja, ik denk probeer zelf te doen wat je zelf kunt. En denk niet van het wordt wel geregeld en het komt wel goed. Want ja, dat is lang niet altijd het geval. Dus ja, try to stay on top, hè.
Stay on top, nice. Hey, hartstikke bedankt, man.